Dames en heren, mijn naam is Kees Nachtegaal en ik ben een van de mensen van het Montesquieu Instituut die schuldig is aan het organiseren van de zomerconferentie van dit jaar. En ik heet u van harte welkom op deze laatste bijeenkomst. Van de zomerconferentie. Wij gaan naar een aantal sprekers luisteren en vervolgens gaan wij, ik zou bijna zeggen met een knal, de zomerconferentie uit, want dan kunnen we met z'n allen rustig nog eens napraten onder het genot van een hapje en een drankje. En het lijkt alsof het Montesquieu Instituut vandaag de gastheer of gastvrouw is, daar wil ik even van afblijven, maar eigenlijk zijn wij dat niet. En net zoals in juni bij de uitreiking van de diploma's van onze masterclass is eigenlijk de gastheer de Eerste Kamer. En namens de Eerste Kamer is vanmiddag aanwezig de heer Hamilton, dat is de griffier, die zit rechts van mij. En hij zal formeel ons allen, inclusief het Montesquieu Instituut, welkom heten en naar ik begrepen heb ook nog iets vertellen over deze zaal zelf, want het is erg interessant. Rechts van de heer Hamilton zit de heer Brennickmeijer, de nationale ombudsman, die ook nog het een en ander te bedden zal brengen over de relatie tussen de burger en de overheid in ons land. En links van mij zit de heer Arco Timmermans, die de laatste toespraak in deze zomerconferentie zal houden. En hij zal terugkijken naar wat er allemaal in deze zomerconferentie besproken is. En hij zal tevens de zomerconferentie afsluiten. En daarna gaan wij met z'n allen naar beneden om nog eens na te praten. Ik wil heel graag de heer Hamilton het woord geven onder de zeer grote dank van zijn gastheerschap.
Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, het is voor mij een eer om op de afsluitingsbijeenkomst van het Montesquieu Instituut het woord te mogen voeren. Dat vind ik een eer. En ik heb het voordeel dat ik dat in mijn eigen huis tussen aanhalingstekens mag doen. Want dichter bij het gevoel van eigen kun je niet komen als je beheerder bent als mens in een tijdspanne of op een moment in de geschiedenis. U bent in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hier vergadert op dinsdags de Eerste Kamer. En op andere dagen van de week vinden er evenementen plaats, bijeenkomsten plaats, die door anderen georganiseerd kunnen worden, maar die altijd wel moeten relateren aan parlement, democratie, rechtsstaat. En we proberen dus op deze manier deze zaal dienstbaar te maken aan de samenleving. Het moet gaan om bijeenkomsten ja, met een zeker niveau en een relatie met de onderwerpen die ik net aanduid. En ik ben graag gastheer, maar de hele bijeenkomst staat onder verantwoordelijkheid van het Montesquieu Instituut die deze zaal deze middag mag gebruiken. Dan heb ik dat even formeel goed neergezet. Ik laat graag aan u over, u hebt het daar in deze zomer uitvoerig over gehad, om te bepalen of de Eerste Kamer in ons bestel een krakende pijler is. Dat moet u zelf overwegen. Wat ik zal proberen te doen is duidelijk maken dat de Eerste Kamer als modern hoogcollege van staat in deze tijd zichtbaar wil maken wat ze doet, transparant wil zijn over de rol die ze speelt en wat ze toevoegt aan de besluitvorming in onze parlementaire democratie. Ik moet u zeggen, als u door dit gebouw loopt, dan kraakt het vaak behoorlijk. Maar dat komt omdat dit een eeuwenoud gebouw is. En ik kan u ook zeggen, als u denkt Eerste Kamer stoffig imago, het is hier in de afgelopen zomer ontzettend stoffig geweest. Want wij hebben namelijk ongeveer de grootste verbouwing gehad die er in 15, 20 jaar geweest is. Redelijk historisch. U kent de gebouwen van het Binnenhof. Deze vleugel, die kant op, kent u als het gebouw van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dat loopt over in het gebouw van het Ministerie van Algemene Zaken, Prime Minister's Office. Maar als u links omging die kant, op de weg naar zeg maar, de kant van de Tweede Kamer, dan was daar het Hoge College van State, Raad van State, gevestigd. En dat blijft zo. De Raad van State zal daar blijven vergaderen. Maar u weet dat dat Hoge College van Staat in Den Haag ook enige andere paleisjes inmiddels betrokken heeft. En de Eerste Kamer is er na 150 jaar in geslaagd om tegen enige uitbreiding van ruimte te krijgen. Dus wij hebben Die twee vleugels mogen wij na de zomer in beslag nemen, of die vleugel met twee verdiepingen, met een aantal mooie kamers. Daar hebben we jaren naar gestreefd. Met name ook omdat in ons zeer pluralistische bestel het aantal fracties natuurlijk steeds is uitgedijd. En we hebben een onvoorstelbaar aantal van 12 fracties in een kamer van 75 leden. En ook een behoorlijk aantal middelgrote fracties. Die kunnen we nu allemaal een mooie kamer geven en ook voor ondersteunende krachten. En ook, want Eerste Kamerleden hebben beperkte ondersteuning. Die hebben hier geen eigen kamer, maar die moeten toch af en toe wel gasten kunnen ontvangen. Ja, ik wil u huiselijk een beetje vertellen gewoon waar u bent. Want de meeste van u zitten misschien ook voor de eerste keer in de bankjes van de Eerste Kamer. En ik wil onderstrepen, omdat dat eigenlijk zo weinig bekend is vaak, dat u op historische grond bent. U bent op grond die vanaf de 12e, 13e eeuw het centrum van de macht is geweest in de Lage Landen, in de Nederlanden, in Holland. En dat in een stad of een lustoord in het verleden, Den Haag, die nooit formeel hoofdstad van wat dan ook geweest is. Maar in de middeleeuwen huisden hier de graven van Holland, als een soort vazallen, leenmannen van de Duitse keizers. We hebben hier een zaal, de gravenkamer, daar hangen allemaal oude portretten uit de 17e eeuw. Tientallen graven, de omloopsnelheid was betrekkelijk kort van die mensen. Ze gingen regeren en na een paar jaar later gingen ze dood. Dat was toen zo. En de bekendste daarvan is natuurlijk graaf Floris de Vijfde, die de Ridderzaal heeft gebouwd en de Hofkapel, die er niet meer is, maar dat is het gebouw. Op die plaats staat nu de kantoorvleugel van de Eerste Kamer die kant op. En dan, ja, na de graven krijg je dat Holland en Zeeland onderdeel worden van Bourgondië en de hertogen van Bourgondië. Die hebben hier ook vazallen en die luisteren naar de naam stadhouder. Natuurlijk een bekend vaderlands begrip. Ik mag graag zeggen dat stadhouder niets met steden te maken heeft, maar met het Duitse woord stad. Het was een soort plaatsvervanger van de hertog van Bourgondië die de feitelijke macht had, of de keizer van Duitsland, of later de koning van Spanje, Philips II, die hier de macht had. Daar komt het woord stadhouder vandaan. En die stadhouders die woonden hier zo ook. En dan krijg je in Holland dat de staten, dan komt het begrip staten in de 15e eeuw opzetten, dat is aanvankelijk een soort adviesorgaan voor de graaf en de stadhouder. En die worden gehoord, zeker als er belastingen worden geheven. En daar zitten vertegenwoordigers van de grote steden in, een afvaardiging, toch wel iets van democratie of vertegenwoordiging kun je zeggen. En dan in 1581 scheiden deze landen en provincies zich af van Spanje. En dan nemen de Staten van Holland de soevereiniteit over dit gebied. Dat is de hoogste soevereiniteit, dat verklaren zij. Het duurt tot 1648 voordat dat overal in Europa herkend wordt. En dan is er toch behoefte aan een soeverein mens of persoon. En dan hebben ze eigenlijk Willem van Oranje in het hoofd, om die is stadhouder, maar voor de koning. En die willen ze als staten ook stadhouder maken, maar met een soort monarchale functie. Die gaat dood, die wordt vermoord. Ze benoemen de staten, de bekende vaderlander van Oldenbarneveld, die wordt voorzitter van de staten. En die wordt eigenlijk een soort minister-president. Maar na een paar jaar wordt prins Maurits, die wordt ook benoemd door de staten, maar tot stadhouder met een meer militaire functie. Dan zie je een scheiding tussen militair en politiek. Die twee, daar is een spanningsveld tussen. En u weet wie het onderspit gedolven heeft, dat is Oldenbarneveld, hier onthoofd. Zijn werkkamer lag daar links achter in de hoek. En dus die heeft hier ook huis gehouden. En Maurits heeft zijn tijd benut om hier het stadhouderlijk paleis neer te zetten. En als u dat van de andere kant benadert, dan is dat eigenlijk nog hetzelfde als in de 17e eeuw. Dus dat is vrij nieuw. Dan zie je dat spanningsveld. We krijgen het eerste stadhouderloos tijdperk. Willem II, 3 jaar stadhouder geweest, krijgt de pokken, 24 jaar, heel zielig, overlijdt. En zijn zoontje, mind you, Willem III, wordt een week later geboren, dus een baby. De staten halen in die tijd weer meer macht naar zich toe en Ze benoemen opnieuw een belangrijke raadspensionaris, luisterend naar de naam Johan de Wit, die het jaren heel goed gedaan heeft, maar het is ook met hem niet goed afgelopen. Zijn werkkamer lag één kamer onder de Oldenbarneveldkamer, bestaat ook nog steeds. En wat doen die Staten van Holland in dat stadhouderloos tijdperk? Die ruimen een deel van de woningen van de stadhouders op om te bouwen deze zaal, de zaal van de Staten van Holland, in 1655 in het stadhouderloos tijdperk. En deze zaal is eigenlijk qua vormgeving nog hetzelfde als in de 17e eeuw. De schilderingen op het plafond, daar ziet u de volkeren waar in de Gouden Eeuw de Nederlanders mee in aanraking kwamen. Daarboven ziet u kinderen die naar beneden kijken, die zien toe op de politiek. En die, de spes patriae, daar doen de politici het voor. De schilderijen van oorlog en vrede, 1655. Alleen die baldakijnen, de galerijen, die zijn in de 19e eeuw gebouwd toen de Eerste Kamer hier vergaderzaal van ging maken. Nou, dat is er allemaal gebeurd. Ik ga even gewoon naar de monarchie waar we onder, de constitutionele monarchie, 1815, tweekamerstelsel. Begrip Staten-Generaal wordt gehandhaafd, want behalve die Staten van Holland vergaderden hier ook de staten van alle provincies. Met Holland als de belangrijkste staat, hadden meer dan de helft van de macht daar. Dus daarom was Holland altijd zo belangrijk. Dan zie je, Staten-Generaal wordt in 1815 gesplitst in een eerste en een tweede kamer. Dat zag je in meerdere landen in Europa, dat tweekamerstelsel. Ja, die eerste kamer is eigenlijk opgericht uit een beetje angst voor de democratie. De Tweede Kamer werd in de nieuwe verhoudingen de gekozen volksvertegenwoordiger. Maar met name onder invloed van de zuidelijke delen van Nederland werd gezegd, ja, rond die koning, die natuurlijk wel een zeer sterke positie toen had, daar moet een cordon omheen en dat is dan de Eerste Kamer. En die krijgt dan volgens de grondwetscommissie de opdracht ten einde alle overijling in de raadplegingen te voorkomen, in moeilijke tijden aan de driften heilzame palen te stellen en de troon te omringen door een bolwerk waartegen alle partijen afstuiten. Dat was de opdracht aan de Eerste Kamer. En daar werden dus gegoede lieden door de koning in benoemd. Tot 1848, dan is het afgelopen met het benoemingsrecht van de koning. Koning Willem II, die doorstaat een liberale revolutie. Men zegt, kiest ook snel eieren voor zijn geld. En vanaf dat moment wordt de Eerste Kamer gekozen. Niet rechtstreeks, zoals toen overwogen is, maar door de vertegenwoordigers van de provincies, de staten van de verschillende provincies. En daar komt het indirect kiesrecht vandaan, dat u allemaal kent. Maar dat legt natuurlijk historisch weer een band naar de provincies, die als onderdelen van de federale republiek der Verenigde Nederlanden zo belangrijk is geweest. En als afscheidscadeautje geeft Willem II een portret van zichzelf. En hij, de anekdote zegt dat hij daarbij zei, ik mag u dan wel niet meer benoemen, maar ik blijf zo toch nog wel altijd bij u. En daar is hij in geslaagd tot op de dag van vandaag. Je zou daar ook heel wel een portret van de regerende vorst kunnen hangen, maar Willem II, dat is een beetje zwaar, die is daar altijd blijven hangen. En dan komen we dus bij de start van de moderne Eerste Kamer, vanaf 1848 indirect gekozen. En één keer in de vier jaar statenverkiezingen en een paar weken later verkiezingen voor de Eerste Kamer. En laat ik nou maar eerst een aspect van transparantie duidelijk maken, omdat we hebben natuurlijk begin van dit jaar verkiezingen gehad voor de staten van de provincies. Daarna hebben we verkiezingen gehad voor de Eerste Kamer. En ik heb in veel kranten gelezen dat het niet uit te leggen is hoe die Eerste Kamer gekozen wordt. Ik vind dat dat meevalt. Ik zal dat nu in één minuut proberen te doen. Maar het is heel eenvoudig. De mensen kiezen voor de provinciale staten. En dat zijn dus de provinciale parlementen. En die hebben nu zo tussen de 40 en 55 leden. En een paar weken later is dat het kiescollege. Dat zijn ongeveer 650 mensen. Die kiezen uit de lijsten die de politieke partijen hebben opgesteld. met de kandidaten voor de Eerste Kamer en daar komt de Eerste Kamer uit voort. Dus het zijn ongeveer 650 mensen, maar de stemwaarde die deze mensen meebrengen is niet identiek. Want die is namelijk gekoppeld aan de grootte en het aantal inwoners van de provincie. En dat betekent dus dat een lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, die brengt een stemwaarde in die ongeveer 4-5 keer zo groot is als die van provincies als Drenthe, Flevoland, Friesland. He, dus ze stemmen allemaal één stem, maar met drie stemmen uit Zuid-Holland als kandidaat voor de Eerste Kamer kom je een heel eind. Democratisch is, net zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen, dat in de uitslag voor de Provinciale Staten, en als de leden van de Provinciale Staten allemaal op hun eigen partij stemmen, dat dat een afspiegeling geeft van de partijen zoals het volk dat wenst. Dus in die zin is het toch best wel democratisch en niet veel anders dan in de Tweede Kamer. Het zijn niet directe verkiezingen, maar indirecte verkiezingen. Maar laten wij eerlijk zijn, ook voor de Tweede Kamer worden er lijsten opgesteld waar u en ik misschien wel iets over te zeggen hebben als u in een partij erg actief bent. Maar dat zijn die partijen die stellen die lijsten op en die hebben een lijsttrekker en die hebben bovenop staan mensen die ze belangrijk vinden. En dat is voor de Eerste Kamer niet anders dan voor de Tweede Kamer. Alleen het effect van zo'n kiesman is natuurlijk vele, vele malen groter dan van een eenvoudige burger die voor de Tweede Kamer stemt. En daar gebeurde wel eens rare dingen. Die mensen die maakten gebruik van hun kiesrecht. En die zijn niet aan een touwtje te houden. Als jij lid bent van de politieke partij X en je bent gekozen, ligt het in de reden dat je op je eigen partij stemt. Maar je bent daar niet toe verplicht. En wat gebeurde er nou in het verleden? Er waren statenleden die weken af van het stemadvies van hun eigen partij. En u begrijpt dat als je een fractie hebt van tussen de 6 of 15 mensen, dat je als partij, en zeker waar die link naar de provincies er ligt, heel evenwichtig die lijst hebt samengesteld. Dat je al die regio's een beetje gespreid wil hebben, dat je alle deskundigheden gespreid wil hebben. Dus die partijen die staan voor die lijst en die zeggen, doet u één ding, stemt u op nummer 1 van de lijst, want dan krijgt u in de Kamer wat de partij heeft gewild. En als er dan 2 of 3 zijn die zeggen, ik stem niet op nummer 1, maar ik stem op nummer 19, dan wordt nummer 19 gekozen en dat vindt men in de partij soms niet leuk. Daar zijn diverse voorbeelden van te vinden, ik zal ze niet noemen, maar ze zijn er. Dus een paar jaar geleden heeft de Eerste Kamerlid Noten heeft een paar moties hier ingediend. Die moties zijn breed aanvaard. Die hebben al geleid tot een wijziging van de kieswet. En daarom is daar al rekening mee gehouden bij de afgelopen verkiezingen. Daar is op de eerste plaats die voorkeursdrempel, dat je voorkeursstemmen kunt uitbrengen, is behoorlijk verhoogd. Dus je kunt niet zomaar voorkeursstemmen uitbrengen. En bovendien is een einde gemaakt aan geintjes die zich voordeden, dat er na de Provinciale Statenverkiezingen lijstenverbindingen werden tot stand kwamen tussen bevriende partijen. En daar had natuurlijk de kiezer geen weet van toen hij op de Provinciale Staten stemde. En die mogelijkheid is ook afgeschaft. En zo was er nog wat. Dus we hebben in feite de huidige verkiezingen gehad met inachtneming van de wijzigingen waar het parlement toe heeft besloten. Maar het blijven statenleden die zelf beslissen wat ze doen en er worden afspraken gemaakt. En als jij als partij weet dat jij stemwaarde overhoudt als een aantal mensen op de eigen partij heeft gestemd en je denkt laat ik nou eens op een andere partij, dan kan ik ook op een andere partij stemmen, want dan worden de bevriende partijen groter, dan worden daar achter de schermen afspraken over gemaakt. Maar als iemand zich daar dan niet aan houdt, en dat zijn natuurlijk niet bindende afspraken, en je weet ook niet wie in de fout gaat, en iemand, daar dacht men van, hij stemt op die partij, maar hij stemt op een andere partij, dan kan het misgaan. En als er dan ook nog eens iemand per ongeluk een verkeerd potlood hanteert, dan kun je dus met zeer veel stemwaarde die verkiezingen ingaan en minder stemmen in de Eerste Kamer krijgen dan je doet. Maar ik vind het systeem op zich transparant. Er zal zeker aanleiding zijn om dit weer te evalueren. Maar heel ingewikkeld lijkt het me in feite niet. Dan is natuurlijk in het afgelopen jaar de Eerste Kamer meer in beeld gekomen dan in vele jaren daarvoor. Dat heeft overigens altijd een glijdende schaal. Het is niet zo dat de Eerste Kamerleden opeens zoveel beter hun best zijn gaan doen of anders zijn gaan werken. Het is wel zo dat we als Eerste Kamer via onze websites en via onze documentatie die voor alle burgers zichtbaar is, de burgers veel meer in de gelegenheid hebben willen stellen om te volgen wat we doen. Maar dat heeft een zeker publicitaire betekenis. Maar het is natuurlijk zo dat de politieke situatie waarin een kabinet tot stand komt, waarvan bekend is dat het geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft, de politieke aandacht voor de Eerste Kamer sterk heeft vergroot. En dat is natuurlijk na het aantreden van het kabinet Rutte het geval geweest. We hebben toen overigens heel vrolijk 3/4 jaar hier vergaderd, wetten aangenomen, besproken, terwijl het zittende kabinet maar 35 van de 75 zetels had. Dat heeft een zekere dynamiek gegeven, zeker rond BTW en dat soort zaken meer. Maar heeft de wijze waarop er met wetgeving wordt omgegaan niet drastisch veranderd. En na de verkiezingen weten we dat de coalitie hier kan rekenen op een meerderheid. 37 van de 75 zetels heeft, dus de oppositionele partijen hebben de meerderheid. Zij dat sommige partijen iets meer geneigd lijken om de regering te willen steunen dan anderen. En dat betekent dat de regering voor alle voorstellen, voor ieder voorstel, een meerderheid zal moeten verwerven. En dat geeft een dynamiek. Maar er zijn diverse leidende Eerste Kamerleden die zeggen, dat hoeft aan de werkwijze van de Eerste Kamer op zich niet zoveel te veranderen. Want dan krijg je natuurlijk, de Eerste Kamer is, wordt genoemd chambre de réflexion, heeft naar de grondwet gemeten vrijwel dezelfde bevoegdheden als de Tweede Kamer. Er zijn maar 2 bevoegdheden die hier niet aanwezig zijn. Dat zijn het recht om wetten te initiëren en om wetten te amenderen. Maar voor het overige mag de Eerste Kamer alles wat de Tweede Kamer ook mag, volgens de grondwet. En dan is er men noemt het soms ongeschreven staatsrecht, dat de Eerste Kamer tot een bescheiden, terughoudende rol zou moeten dwingen. Daar komt ook die chambre de réflexion over na. Je gaat over hoofdzaken, je denkt daar diep over na. En dat is ook de modus. Maar om te zeggen dat dat staatsrechtelijk zo is, dat staat te bezien en moet voortdurend herbevochten worden. Er zijn gewoon wel een aantal zaken die de Eerste Kamer tot terughoudendheid en selectiviteit nopen. En zo is er gewoon een wet die helemaal geen staatsrechtelijke wet van betekenis is, maar gewoon gaat over geld, de wet vergoedingen Eerste Kamer. En die wet zegt dat een Eerste Kamerlid 1/4 salaris heeft van een Tweede Kamerlid. Geen wachtgeld heeft als hij stopt, geen pensioen opbouwt, dus hij moet ook wat anders doen. En de meeste Eerste Kamerleden hebben hoofdfuncties elders. En dat roept dan ook wel weer eens controverse op, want die Kamerleden hebben maar nevenfuncties. Nee, het Eerste Kamerlidmaatschap is een nevenfunctie die men doorgaans heeft ten opzichte van een belangrijke maatschappelijke functie elders. En deze klem, in relatie tot het feit dat het ambtelijk apparaat dat de Kamer steunt van zeer bescheiden omvang is, kleiner dan enig ander parlement in Europa, deze constellatie, en daarbij dus ook een budget, vele malen kleiner dan dat in België en factoren kleiner dan in Frankrijk, maakt dat de Eerste Kamer er wel is, zijn machten heeft, maar selectief moet zijn in wat het doet. En in die selectiviteit ligt de keuze op het grondig behandelen van wetgeving zoals de Tweede Kamer die heeft aangereikt aan het eind van het proces. En dan heeft de Eerste Kamer niet de mogelijkheid om de wet te wijzigen, maar wel een vol vetorecht. Geen wet komt tot stand zonder steun van de Eerste Kamer. En als er dan waarden van kwaliteit gelden, bekend zijn van de Eerste Kamer, gaat van dat enkele feit voor het hele wetgevingsproces al een belangrijke disciplinerende rol uit, werking uit. En dat brengt misschien ook mee dat er niet echt heel veel wetten worden afgestemd. Ook omdat er in de aanloop soms al rekening gehouden is met waarden die in de Eerste Kamer zwaar tellen. En er is een praxis, maar het kan morgen veranderen, ik geef het u graag toe, maar er is een praxis dat men zegt, wij kijken naar de kwaliteit van wetgeving, we hebben criteria waaraan we de wetten toetsen, wat heeft de Raad van State in het verleden geadviseerd, hoe is de regering daarmee omgesprongen, is daarvan afgeweken, zo ja, waarom, dan moet je wel met goede argumenten komen, hoe verhoudt de wet zich tot het internationaal recht, tot het Europees recht, criteria die behandeld worden. Dat is de werkwijze en die heeft heel vaak een partijpolitiek overstijgend niveau. Als een wet slecht gevonden wordt in technische zin, dan, en er is laatst een wet met algemene stemmen afgestemd, dat is een markant moment. Als de voorzitter vraagt, willen alle leden die voor zijn gaan staan en iedereen blijft zitten, dan mag je aannemen dat die wet kamerbreed inderdaad niet geschikt gevonden wordt. En dan is het niet zo heel relevant meer of het CDA er nou zus over dacht of de VVD zo. Maar dan wordt zo'n wet op kwaliteitsgronden beoordeeld en valt in deze. En dat komt dus vaak voor. En het is natuurlijk wel zo dat de kans aanwezig is dat de politisering toeneemt als de regering niet een aantal fracties heeft waar ze meent op voorhand te kunnen steunen. Maar dan komen we inderdaad bij het fenomeen dat niet één fractie in onze parlementaire gebruik, nadat een kabinet tot stand gekomen is, zegt wij steunen onvoorwaardelijk dit kabinet. Nee, er is geen binding aan het regeerakkoord. De voorstellen worden met belangstelling afgewacht en op kwaliteit getoetst. En natuurlijk, als daar je bevriende bewindspersoon zit, dan denk je eerder misschien, nou, het zal wel goed zijn. Maar zo werkt het heel vaak niet. Het wordt inhoudelijk beoordeeld en daar stoelt het eindoordeel op. En hoe werkt de transparantie in deze? U kunt van ieder wetsvoorstel dat in de Eerste Kamer aan de orde is, precies volgen wat de Eerste Kamer ermee doet. Dat kunt u op onze website www.eerstekamer per nummer zien. U kunt zien wat voor discussies er iedere week in onze commissies zijn, want op die ene dinsdag dat wij hier vergaderen, vergaderen er die middag ook 16 commissies. Dus als er bankjes leeg zijn, dan komt dat omdat er ook zoveel parallele commissievergaderingen zijn. Wij moeten de zaak hier dus heel efficiënt organiseren, want de mensen hebben weinig tijd. Dus niet te veel vergaderingen in procedurele zin. Snel en kort kijken hoe gaan we met die wet op. En u kunt alle vragen lezen en u kunt het antwoord van de regering lezen. En als een commissie zegt, oké, deze wet is voldoende voorbereid schriftelijk, dan komt die hier plenair aan de orde. En dan krijg je het debat met de regering. En dat gaat heel vaak dan natuurlijk toch nog over inhoudelijke argumenten. En aan het eind van de dag kan de Eerste Kamer ja of nee zeggen. Maar soms zijn er onderdelen van een wet waarvan de Kamer zegt, ja, de wet is op zich gaat wel, maar die onderdelen niet, die deugen niet. Dan kan men niet amenderen, maar men kan wel de regering dringend uitnodigen om op dat punt de wet te wijzigen. En dat is het begrip van de novelle. Dat is niet iets wat de Eerste Kamer kan afdwingen, maar je kunt de regering wel uitnodigen om, als je zegt, ja, als u daar niks aan doet, dan stemmen wij die wet af, om het wetsvoorstel terug te nemen en eventueel op onderdelen te wijzigen. Maar dan gaat het helemaal weer terug naar de Tweede Kamer. Dan wordt de behandeling hier geschorst en dan komt het hier weer terug met het oorspronkelijke wetsvoorstel. En als dat tot tevredenheid is, dan wordt die wet alsnog aanvaard. En de paradox is misschien dat de onderdelen van wetgeving die hier op een extra kritische blik stuiten, dat zijn de onderdelen van de wet die in de Tweede Kamer geamendeerd zijn. En dan kun je zeggen, nou, dat is politiek gezien niet zo sportief, want dat zijn toch politieke vrienden die dat ingestoken hebben. Maar als je oogmerk is de kwaliteit te bekijken, en de systematiek en de samenhang en dat soort zaken meer en hoe verhoudt het zich tot andere wetgeving. En er vliegt een amendement in wat misschien daar iets minder rekening mee heeft gehouden, omdat men politiek daar iets mee wil op een onderdeel. Ja, dan kan het als je inderdaad wel naar de systematiek kijkt, wel naar de relatie tot grondwet en verdragen, hier eerder op problemen stuiten. En je krijgt dus wel eens de opnieuw paradoxale situatie dat een minister, die komt hier een wet verdedigen, daar zit een wijziging in geamendeerd, waarvan die gezegd heeft, ach ja, mijn keus is het niet, maar nou, laat maar lopen. En die komt hier die wet verdedigen en die moet dat hier natuurlijk doen, inclusief dat amendement, wat hij in ieder geval heeft laten lopen en meegenomen. En dat kan er soms wel eens toe leiden dat diezelfde minister moet zeggen, ik neem het wetsvoorstel terug. Ik moet een novelle maken die toch weer een beetje wijziging brengt in het amendement dat de Tweede Kamer heeft ingebracht. En dat zijn, ja, ook weer niet zo heel vaak voorkomende dingen, maar het is theoretisch denkbaar en het komt voor. En u kunt dat opzoeken. Wat ook voorkomt is dat een wet, ja, gewoon na behandeling hier verdwijnt. Dat de minister zegt, dit red ik niet, ik vraag aanhouding, ik ga me nader beraden in het kabinet. En dat je er soms helemaal nooit meer iets van hoort. Dan is de wet niet afgestemd, maar je hoort er nooit meer iets van. En wat de Eerste Kamer ook kan doen, is uitspraken ontlokken aan de regering over hoe ze denkt een wet te gaan uitvoeren als er meerdere uitvoeringsmodaliteiten zijn. Dat komt in het debat nogal eens voor. Dat men zegt, oké, die wet vermag dit, maar wij vinden toch eigenlijk dat als u die bevoegdheden krijgt, dat u het zo moet gaan doen. En als u het zo gaat doen, kunnen wij voor die wet stemmen. En dan zegt de minister soms, oké, ik heb dat goed verstaan, we gaan het zo doen. En dan zitten er bij ons, van onze medewerkers, mensen met gespitste oortjes, want dat noemen wij een toezegging. De minister doet een toezegging. En als je iets wil, dan kan je vrolijk toezeggingen doen. Nee, dat is hier niet meer zo. Wij houden nauwkeurig bij welke toezeggingen de bewindspersoon doet. En één keer in de paar maanden krijgt de minister een brief van u hebt toen en toen deze toezeggingen gedaan. Hoe staat het ermee? Of die en die staan volgens onze inzichten nog open. Wil de Kamer informeren hoe het ermee staat. Dan is die wet natuurlijk aanvaard. En daar kan je aan die wet niks meer doen. Maar die toezeggingen staan. En dan kom je dus op het punt van de controle op de regering. En op het vlak van de controle op de regering zijn alle bevoegdheden identiek aan die van de Tweede Kamer. Alleen, er wordt weer, tussen aanhalingstekens, zuiniger mee omgesprongen. Maar de bewindslieden of de Kamer is wel vrij scherp op het nakijken of toezeggingen aan de Kamer. En zeker als die breed zijn gedaan of die zijn nagekomen. Dus we hebben veel minder moties. Maar als hier een motie met algemene stemmen wordt aangenomen, dan moet de regering daar toch wel heel erg goed naar kijken. Want dan gaat de hele Kamer kijken of die motie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En dat is dus het hele domein van de controle. Er zijn hier weinig vragenuurtjes, geen vragenuurtjes. Het recht van interpellatie is er. Bewindspersoon kan komen. Gebeurt 1-2 keer per jaar. Er kunnen vragen gesteld worden. Gebeurt veel minder dan in de Tweede Kamer. Maar het kan allemaal wel. Dus dat is die terughoudendheid die er is. Nog even, want ik zit aan mijn tijd, even de Europese dimensie. Want dat heeft in de afgelopen jaren toch wel het werk van de parlementen en zeker ook van ons nationale parlement en eigenlijk van alle nationale parlementen binnen de Europese Unie drastisch veranderd. Wij denken, hier worden de wetten gemaakt in Den Haag, maar een heleboel van die wetten zijn niet meer initiatieven van onze eigen regering. Dat is het uitvoering geven aan wat er op Europees niveau besloten is dat alle lidstaten in hun wetgeving zullen neerleggen. Dat is de implementatie van Europese richtlijnen, zoals dat heet. En er zijn hier verheven debatten gehouden over, ja, maar dat deugt toch eigenlijk niet en dat moet toch anders en dat moet zo. En dan zegt de regering aan het eind van de dag, allemaal leuk en aardig, maar wij kunnen deze richtlijn niet anders uitvoeren dan hier voorgeschreven is. En dat heeft natuurlijk in het afgelopen decennia de aandacht scherp verlegd naar het beginpunt van Europese beleids- en wetgevingsvoorstellen. En die belangstelling heeft de Eerste Kamer vanaf eind van de vorige eeuw ontwikkeld. Die Europese aandacht is er buitengewoon scherp geweest, maar is alleen verder versterkt. En we hebben een conventie gehad over een Europees constitutioneel verdrag, waar ook vanuit de Eerste Kamer werd geparticipeerd. We hebben een referendum gehad met een kloof tussen burgers en Europa, groot, zichtbaar. En toen hebben een hoop nationale parlementen dat ook onderkend en gezegd, wij moeten ook als nationale parlementen beter kijken wat er Europees allemaal geregeld wordt. En dat betekent dat wij sinds het verdrag van Lissabon voor het eerst naast het Europees parlement, wat zijn eigen positie heeft, een versterkte rol hebben van de nationale parlementen bij de totstandkoming van de Europese regelgeving. Wij krijgen alle voorstellen rechtstreeks van de Europese Commissie hier toegestuurd. En wij kunnen rechtstreeks als nationaal parlement daar al over in overleg treden met de Europese instellingen als we dat zouden willen. En hier zijn de verdragsbevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer volstrekt identiek weer. En dat betekent dat wij natuurlijk wel met de beperkte tijd die er is en de beperkte mankracht hier ook weer selectief in moeten zijn. Maar u kent het fenomeen, ik ga er niet over uitweiden, als zoveel nationale parlementen zeggen deze voorstellen van de Europese Commissie gaan verder dan wat Europa zou moeten doen, dat botst met het subsidiariteitsprincipe, dan is het voor de Europese instellingen nu veel moeilijker om die regelgeving te laten passeren. Maar als ik u zeg dat hier 200 tot 300 voorstellen nationale wetgeving per jaar worden ingediend, inclusief implementatiewetgeving, maar dat er daarna 800 Europese voorstellen voor wetgeving en beleidsvoorstellen worden neergelegd, waar je dus die je per geval zou kunnen volgen, dan beseft u misschien dat er een sluipende revolutie is geweest, een sluipende revolutie van meer aandacht van het parlement voor Europese zaken, maar ook met meer mogelijkheden om dat te beïnvloeden. En men kan ook minder gauw zeggen, Europa doet maar wat, want je zit er niet alleen op parlementair vanuit het Europees parlement, maar de nationale parlementen hebben daar ook een C in. Dit alles maakt de Eerste Kamer zeer transparant, doordat we naast de website www.eerstekamer.nl ook een website Europapoort hebben. En de beide websites zijn in een zeer vroeg stadium ontwikkeld samen met het Parlementair Documentatieinstituut, met wie wij een jarenlopende samenwerkingsafspraak hebben. Een paar keer prijswinnend geweest, kan ik zeggen, die websites. Als u geïnteresseerd bent, of iets meer geïnteresseerd misschien naar mijn praatje of in de Eerste Kamer, gaat u daar naartoe. U kunt alles zien. De transparantie is in het afgelopen jaar, dit jaar, verhoogd. Doordat voor u niet zichtbaar, bijna niet, er hangen 5 camera's in deze zaal. En de voorzitter bedient de knoppen en zet de microfoon aan bij de spreker. En die kan nog een beetje goochelen. En u kunt de debatten van de Eerste Kamer volgen iedere dinsdag op www.eerstekamer.nl. En schrik niet, er zijn al kijkcijfers die in de honderden aan het lopen zijn. Dus meer dan hier op de publieke tribune komen. Verder, we gaan nog een stapje verder in de digitalisering, dat zeg ik tot slot, en dat is dat vanaf volgende week de Eerste Kamer geheel digitaal hoopt te gaan vergaderen. We hebben een Eerste Kamer app ontwikkeld en dat betekent dat de Kamerleden alle kamerstukken, alle vergaderstukken op een overzichtelijk tablet kunnen gaan raadplegen. En wij hopen daarmee ontzettend veel papier af te bouwen. Daarmee toch ook een beetje te onderstrepen dat het instituut lang niet zo stoffig is als de omgeving doet vermoeden. En velen vinden dat het misschien toch in onze democratische verhoudingen een nuttige functie vervult. Dank u wel.
Dan dank ik graag de heer Hamilton hartelijk voor zijn transparante toespraak. Die toelichting op het Kamergebouw zelf, maar ook op het systeem en de procedures hier, heeft, en ik heb een hele mooie zin bedacht, het vertrouwen weer op of boven, maar helaas moet ik zeggen het Amsterdamse pijl gebracht. Zo heet dat volgens mij. En we verwachten dus geen rampen. En we hebben het volste vertrouwen in het parlementaire proces hier in dit huis. En nogmaals hartelijk dank voor die toespraak. Dan zou ik nu heel graag de heer Brenninkmeijer aankondigen om nog het een en ander te vertellen over het vertrouwen tussen de burger en de overheid.
Er wordt ook voor water gezorgd, hè? Dus dat komt allemaal dubbel. Dames en heren, ik ben zeer gelukkig dat ik hier sta en het woord tot u mag richten. En dat geluk is voor een deel verbonden met de naam van Montesquieu en de denkbeelden van Montesquieu. Ik heb zelf in het staatsrecht en het bestuursrecht veel onderzoek gedaan. En het werk van Montesquieu heeft mij altijd buitengewoon geïnspireerd. En mijn proefschrift dat destijds ging over de toegang tot de rechter, waarop ik ben gepromoveerd bij professor Hirsch Ballin, had een onderdeel wat specifiek ging over de trias politica. Ik vind dat nog steeds een belangrijk kernpunt van ons politieke stelsel, waarbij het een belangrijke vraag is natuurlijk, hoe brengen we dat op het niveau van zowel de regio, de stad, als de staat zelf, waar we hier dan zijn in de Kamer, als op Europees niveau en zelfs op internationaal niveau. Ik zal wat gedachten met u delen over vertrouwen. Ook om wat gedachten bij u los te maken. Het is niet zo dat ik zonder meer kan beweren dat ik de waarheid in pacht heb. Dat doe ik vanuit het perspectief van de ombudsman. Als ombudsman ben ik ook een hoog college van staat, net zoals de Eerste Kamer, net zoals de Tweede Kamer, de Raad van State. En als hoog college van staat kunnen burgers bij ons komen met een klacht over de overheid. Ik ga u een klacht vertellen die mij de afgelopen maanden enorm heeft beziggehouden en de komende tijd ook nog wel bezig zal houden. Het is een heel triest geval. Het is er ook een radioprogramma is eraan gewijd. Argos van de VPRO heeft aandacht aan besteed. Het gaat over een jongetje, Jelmer, inmiddels denk ik 4 jaar. En Jelmer was een van een drieling. En na de geboorte van die drieling bleek dat Jelmer darmproblemen had. En die darmproblemen die waren ernstig en in het academische ziekenhuis in Groningen werd hij uiteindelijk geopereerd aan zijn darmen. Tijdens die operatie is het op de een of andere manier niet goed gegaan met Jelmer, want het einde was dat, van de operatie was dat zijn darmen in ieder geval wel goed gingen functioneren. Maar hij had een zeer ernstige hersenbeschadiging opgelopen en het is evident dat Jelmer nooit als een normaal volwassen mens zal functioneren. De ouders van Jelmer die hebben een hele lange weg gegaan. Ze hebben aangeklopt bij de arts, bij het ziekenhuis, voor informatie. Ze wilden weten wat was hier nou eigenlijk aan de hand. De zaak escaleerde in die zin dat de ouders bij de arts en bij het ziekenhuis onvoldoende informatie kregen. Dus ze gingen naar de inspectie voor de gezondheidszorg. En zij legde daar neer dat hier toch sprake was van een calamiteit. De inspectie is onderzoek gaan doen. Dat duurde wel 3 jaar. En aan het slot van dat onderzoek van 3 jaar was er een rapport tot stand gekomen, wat weer werd ingetrokken. En toen zei de inspectie, we zullen met een ander rapport komen. En toen kwamen ze inderdaad ook met een volledig ander rapport. We hebben met deze ouders aan tafel gezeten en deze ouders die zitten in een hele moeilijke situatie. Ze zijn inmiddels bij een letselschadeadvocaat terechtgekomen. Dus er worden ook juridische procedures nu opgestart. Maar als je in de ziel van die ouders kijkt, dan is de kern van het verhaal van hun: wij willen graag weten wat er gebeurd is. Want wij moeten dit afschuwelijke feit een plaats geven in ons leven. En daarvoor hebben we gewoon de feiten nodig. Het herstel van vertrouwen in zo'n zaak is voor ons heel belangrijk en het geeft ook wel hoofdbrekens. Wat is nou eigenlijk nodig dat deze ouders op een gegeven ogenblik zeggen, hier hebben we nou op zitten te wachten. En wat u aanvoelt is dat die ouders niet verwachten dat er een godswonder gebeurt en dat Jelmer ineens wel weer volledig genezen zal zijn. Daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat om hele andere waarden, om hele andere dingen. En dat verschil tussen dat het wonder gebeurt en dat iedereen het geluk van de wereld krijgt en dat wat mensen raakt en waarom ze op een gegeven ogenblik aankloppen bij een inspectie voor de gezondheidszorg of bij de ombudsman, dat is de kern van mijn verhaal. Dit is natuurlijk een microverhaal. En vertrouwen en staat en de overheid, het functioneren van een regering, noem maar op, ons rechtssysteem, onze rechtsorde, vertrouwen in de rechter, het zijn allemaal belangrijke onderwerpen. Dat is meer dan alleen één individueel geval. Daarom noem ik u ook even DigiD. Het gedoe wat op dit moment over DigiD is. Ja, dat is een beetje meer macro. En op de achtergrond zou je ook de financiële crisis kunnen noemen. De Nederlandse Bank heeft prachtige studies gedaan toen er nog niets aan de hand was. Er was geen enkel probleem. En de kern van het verhaal van de Nederlandse Bank was, ja, geld is vertrouwen. En langzamerhand weten we dat, hè, dat 100% waar is. Ons geld is niets anders dan papier, eigenlijk nog niet eens papier. Het zijn nulletjes en eentjes in een computersysteem. En op het moment dat de geldpersen in de Verenigde Staten aangezet wordt, dan betekent het dat er niets anders gebeurt dan dat aan die nulletjes en eentjes in die computers iets veranderd wordt. En dan is er heel veel geld opeens bij. En dat vertrouwen rondom geld is dus 100% de betekenis van geld. En de vraag is natuurlijk, waarop baseren we dat dan? Wat is dan dat vertrouwen, dat macrovertrouwen, wat daarmee verbonden is? Wat ik ga zeggen over vertrouwen, probeer ik zoveel mogelijk te doen wat ik noem evidence-based. Want ik heb er grote moeite mee dat met veel sentimenten, ook met veel dingen van mensen die vinden of allerlei dingen opgemerkt worden. We moeten naar het harde onderzoek. We moeten naar de onderzoeksresultaten en op basis van die onderzoeksresultaten ook suggesties doen. En nogmaals, ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb. Dat is ook niet werk zeg maar vanuit een wetenschappelijk perspectief om de waarheid in pacht te hebben. Maar wel dat je weet wat speelt. In ons jaarverslag hebben wij aangegeven dat overheid en burger zich eigenlijk te vaak negatief over elkaar uitlaten. Het is eigenlijk aan beide kanten dat toch niet goed gaat. En het is iedere keer dat ik daar ook weer aandacht voor vraag. Ik kom nu even uit bij de kabinetsreactie op dat jaarverslag. Het laatste jaarverslag wat nog binnenkort, denk ik, ter discussie komt in de Tweede Kamer. Tussen in ieder geval de minister van Binnenlandse Zaken en die Kamer. Het kabinet zegt, het kabinet is het met de Nationale Ombudsman eens dat dit al met al geen bevredigende situatie is. Dus die negatieve beelden over en weer. Burger en overheid staan op deze manier te vaak en vooral ook te snel tegenover elkaar. Terwijl een meer constructieve verhouding in veel gevallen mogelijk lijkt en voor alle betrokkenen ook vruchtbaarder en voordeliger kan uitpakken. Daarvoor is ten eerste nodig dat er aan de kant van de overheid beter wordt geluisterd en meer vertrouwen wordt gesteld in de bijdrage die burgers kunnen en willen leveren aan een goede gang van zaken. En andersom kan de overheid burgers soms ook meer aanspreken op hun samenwerking en hun eigen verantwoordelijkheden. Ik lees dit even voor om u aan te geven dat tussen wat ik als ombudsman vanuit al die concrete zaken waarin dat vertrouwen in de overheid onder druk is komen te staan, waarnemingen doe en dat uit het kabinet eigenlijk geen ander geluid komt. Er is geen spanning tussen. En het opmerkelijk is, als ik ga naar het vorige kabinet, kabinet Balkenende 4, dan was dat eigenlijk ook zo. En ik zou haar zeggen, als het paars was geweest, dan was dat ook zo. Dat we zeggen dat de waarnemingen van de ombudsman zijn niet afhankelijk van politieke luimen. Nee, de waarnemingen van de ombudsman die kunnen een rode draad vormen. En iedere keer kan een kabinet zeggen, ja, daar moeten we misschien wel wat mee. Als we het hebben over vertrouwen, leg ik de nadruk op een vertrouwensrelatie. Het is niet zomaar vertrouwen, het gaat om een verbinding tussen. De relatie tussen overheid en burger is een vertrouwensrelatie, waar wij hebben in ieder geval ook die burger moeten zien in de rol van kiezer, waarbij meneer Hamilton destraks heeft toegelicht hoe die verhouding dan is ten opzichte van de Tweede Eerste Kamer. De burger als belastingbetaler, ook een relatie. Een burger als inwoner van Nederland, maar vooral ook misschien van een gemeente. Als rechthebbende, als drager van plichten en ga zo maar door. Wat opvalt in die vertrouwensrelatie is afstand of nabijheid. Wat opvalt, dat is dat in heel veel situaties dat er gedoe is over vertrouwen, je ook kunt vermoeden dat er te veel afstand is ontstaan. En op het moment dat mensen bij elkaar komen en letterlijk met elkaar in gesprek raken, dan ontstaat er als niet dat men het zonder meer met elkaar eens is, maar men ziet elkaar wel staan. En dat is haast letterlijk zo dat dat het meest essentieel is. Je moet elkaar wel zien staan. Dat is ook interessant dat in dat onderzoek destijds van de Nederlandse Bank rondom dat geld, is ook de vraag aan de orde gesteld, hoe komen economische relaties tot stand? Hè? Waar ga je nou handelen en niet? En dan blijkt dus dat bijvoorbeeld de familie een hele belangrijke band is. Omdat je erop vertrouwt dat die familie je niet bedriegt. En dat is heel essentieel. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Griekse crisis, dan heeft u in de krant ook gezien dat beloften van een Griek wellicht een hele andere betekenis hebben dan we vanuit een Noords perspectief hebben. Daar heb ik geen oordeel over. Maar het is wel een interessant gegeven. Maar dan zie je dus dat de band van nu voel ik mij verbonden aan en de ander kan daar ook op rekenen, dus dat is die vertrouwensrelatie, dat die in een bepaalde context bloeit. Maar in een andere context eventueel helemaal niet. Als ik het heb over die nabijheid van bijvoorbeeld de familie of van mensen die je kent of mensen die je eigen zijn, dan voelen we direct aan dat als het gaat om bijvoorbeeld het vertrouwen in de regering, het vertrouwen in het kabinet, het vertrouwen in een minister enzovoort, problematisch kan zijn. Want die afstand is best groot. Camera's hier, dat is misschien mooi dat mensen eens een keertje kunnen kijken en ook zien hoe iemand overkomt. Heb je dan het gevoel van, hé, daar staat iemand van vlees en bloed die ergens echt voor staat? Dat zijn toch de dingen die bijdragen aan vertrouwen. Maar als ik het heb over de regering, merken we direct natuurlijk dat dat Europese niveau veel problematischer is, omdat die afstand zo groot is. Dat is nauwelijks te concretiseren. Dus wat is nou de substantie voor vertrouwen als we het hebben over Europese ontwikkelingen? Dus dan zou je voor Europa kunnen adviseren, probeer zoveel mogelijk het concreet te maken, zodanig dat het mensen aanspreekt. Wat voor mij als ombudsman opvalt, dat is dat zonder meer de verhouding tussen de gemeente, het gemeentebestuur, BMW en inwoners van de gemeente veel beter is dan bijvoorbeeld op nationaal niveau. Het aantal klachten over gemeenten is ook veel kleiner. We hebben op dit moment verschillende gemeenten die zich bij ons aansluiten. En dat hoorde ik vanmorgen van een gemeente. Ik noem het maar, want ze kunnen er trots op zijn. Gemeente Maassluis overweegt om bij de ombudsman terecht te komen in plaats van een eigen ombudsman. Ja, en dan hebben ze 20 klachten per jaar. Intern, hè? Intern 20. Dat is niks, hè? Dat is toch een mooi resultaat. Nou, dat kan op gemeentelijk niveau. Op rijksniveau kan er ook heel veel gebeuren, maar toch merk je dat die nabijheid belangrijk is. Dus één aspect wat ik heel sterk wil klemtonen is nabijheid of niet. Dat is essentieel voor vertrouwensbanden. Een tweede essentieel punt wil ik benoemen als dat het punt van informatie. Want wat we zien is dat er in verband met vertrouwen groot risico is van informatielussen, terugkoppeling van informatie. En dan bedoel ik het volgende. We vragen aan burgers doorsnee, heeft u vertrouwen in dit kabinet? Er komt een percentage uit. En dat percentage komt dan weer in de krant te staan. Dat pompen we terug in. En dat is een informatielus. En die informatielus is onderdeel van een chaotiserend proces. Want je kunt voorspellen dat als daar een gebrek aan vertrouwen uit blijkt, dat er nog meer mensen geen vertrouwen hebben. Kijkt u maar eens naar die meestal nogal onzinnige verhalen over beurskoersen. Ik probeer ze te vermijden, maar soms komen ze toch door de radio bij je. En dan hoor je bijvoorbeeld iets over chemie of over banken. En dan volgt er zo'n commentaar van dat en dat is met banken gebeurd. Dat betekent dus dat de beurskoersen flink onder druk staan. Dan vraag ik me altijd even af, de omstandigheid die nu genoemd wordt, hoeveel daling in waarde van dit bedrijf rechtvaardigt dat? Nou, dan kom je uit op 0,5% of 0,1% of nog minder natuurlijk. Maar wat je ziet gebeuren is dat het fenomeen dat dit ter discussie komt, het vertrouwen in die onderneming direct al veel verder. En het is een zichzelf versterkende lus, dus een informatielus die begint met een fractie, maar die eindigt in, en in deze tijd zien we dat dat regelmatig dan in de volle procenten, 5%, 10% en soms nog wel meer gaat. Maar dat heeft dus niets te maken met een reële vertrouwensterugkoppeling. Nee, dit heeft te maken met een zich chaotiserend, versterkend proces, in de chaos versterkt, en dat geeft een volstrekt vertekend beeld. En dat zien we dus ook in de verhoudingen, in opiniepeilingen en dergelijke, dat daar enorme fluctuaties kunnen ontstaan, dat als je even een stap terug doet, dat je denkt van, is dit nou helemaal gerechtvaardigd? Kan dat nou eigenlijk wel? Dat is meestal niet. Hieruit leid ik dan ook af dat vertrouwen niet iets statisch is, maar juist dynamisch. Dat betekent dat het vertrouwen ontwikkelt zich voortdurend. En dat leidt mij dan ook tot mijn kernvraag die ik u voorleg. Wat draagt nou eigenlijk bij aan het vertrouwen van de burger in de overheid? En omgekeerd natuurlijk ook. Wat draagt bij aan vertrouwen van de overheid in de burger? En daarmee moeten we natuurlijk in het achterhoofd hebben dat bijdragen aan, dat is niet met grote klappen. Vertrouwen ontwikkelt zich heel gestaag. Er zijn prachtige spreekwoorden over, die zal ik niet als cliché herhalen, maar iedereen voelt aan, vertrouwen is er niet zomaar. Daar moet je aan bouwen. En nou ja, wat kan dan gebouwd worden aan vertrouwen? Er zijn, en dat is best wel interessant, veel vertrouwenstheorieën. Er zijn ook heel veel boeken verschenen over vertrouwen. Bijvoorbeeld de Raad Openbaar Bestuur heeft een mooi boek over. En er zijn allemaal theorieën en dan zijn allemaal weer discussies. Wat ik u zou willen aanbevelen, als u verhalen leest over vertrouwen, theorieën bestudeert over vertrouwen, dan is het heel erg belangrijk om ook de spiegel daarbij te hanteren van, en wat is nou het vertrouwen van degene die dit zegt? De waarnemer speelt een rol bij de perceptie van het vertrouwen. En dat is ook in onze cultuur vastgelegd in de eenvoudige uitspraak, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Maar als wij, bijvoorbeeld politici, als wij mensen in de perifeer van de politiek, als wij bestuurders, als wij ambtenaren, als wij, nou noem maar op, wetenschappers horen spreken over vertrouwen en ontwikkeling in vertrouwen, dan moeten we daarin calculeren, wie bent u eigenlijk en waar staat u eigenlijk voor en wat is uw verbinding met dit onderwerp? En als je dat bekijkt, dan zie je dat er toch wel iets bijzonders gebeurt. In dat verband, en dat is vrij confronterend, zou ik u willen voorleggen dat er toch ook sprake is van een Haagse ziekte in dit verband. En die Haagse ziekte die houdt toch in dat diegene die nauw verbonden is met deze vierkante kilometer, toch eigenlijk wel vindt dat iedere burger er toch het volste vertrouwen in moet hebben dat dit een heel net politiek systeem is. Wij leven in een hele mooie democratische rechtsstaat. En daar moet je toch niet over zeuren. En je bent toch eigenlijk wel een beetje dom als je vindt dat die democratische rechtsstaat niet deugt. Dat is de Haagse ziekte. Het domme volk. En daar heb ik moeite mee. Niet in die zin dat ik zeg dat die mensen die twijfelen aan de democratische rechtsstaat, die hier geen gelijk hebben. Maar het duidt meer op een verstoorde verhouding. En dat is ook de reden waarom ik de vraag opwerp. Wat heb je nou nodig om die verstoorde verhouding, die slechte verhouding, die wat narrige, wat vervelende verhouding, om daar nou eens wat verbetering in te brengen? Ik vind dat de verhouding tussen burger en overheid in een veel te negatieve sleutel staat. Terwijl als ik een beetje afstand neem, en dat doe ik door bijvoorbeeld eens te kijken naar Denemarken, het is toch een heel vergelijkbaar land in veel opzichten. De ambassadeur van Denemarken die heeft tegen Paul Snabel van het Sociaal Cultureel Planbureau gezegd, kijk, als je aan een Deen vraagt, wat vindt u nou eigenlijk van de overheid, dan zegt de Deen, nou, het kost wel veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Ik zou zelf menen dat diezelfde uitspraak ook voor ons wel zou mogen gelden. Maar je hoort hem niet. Je hoort hem niet. Er is toch een ondertoon van onvrede over de overheid, die als ik het ga objectiveren, denk ik, maar omgekeerd is er ook een houding ten aanzien van de burger. Vind ik, nou, daar is wel een probleem. Laten we maar eens kijken aan de hand van eventueel een wat concretere situatie, hoe dat nou zit met vertrouwen van burgers in en hoe burgers zich opstellen, mensen zich opstellen. Welk beeld heeft de burger van de overheid? Is dat een beeld van vertrouwenwekkendheid? Interessant is bijvoorbeeld zo'n situatie met een vaccinatie voor baarmoederhalskanker. Daar heeft het Sociaal-Cultureel Planbureau ook onderzoek naar gedaan. Dan zie je dat het een beetje hyper een onderwerp is. De media die gaan daar, daar likkebaardend mee om. Die vinden dat een prachtig item. Maar het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft in het kader van het continu onderzoek burgerperspectieven zich de vraag gesteld. Wat voor informatie vertrouwen burgers nou eigenlijk? En het beeld wat was ontstaan, dat kwatsverhalen op internet, dat de buurvrouw die of de buurman die wat gek zei, dat dat het meest bepalend was voor wat mensen beslisten. En het antwoord van het Sociaal-Cultureel Planbureau op basis van zowel statistisch onderzoek als op basis van interviewen was heel simpel het volgende. Mensen zijn in doorsnee heel wel bereid om deskundigen, neem bijvoorbeeld het RIVM, hè, wat een gezaghebbend instituut is, om het gezag daarvan te aanvaardigen. Om te zeggen, nou, die mensen die vertellen wat verstandige dingen. Zelfs een ministerie ook. Hè, dus als de minister op een gegeven moment zegt, zo zit het, dan staat dat hoog. En het bleek dus dat bijvoorbeeld internetinformatie en informatie van buren en kennissen en vrienden enzovoort, dat dat veel, veel minder hoog gewaardeerd wordt. En dat is echt in de tientallen procenten. Maar voegt het Sociaal-Cultureel Planbureau hieraan toe, wat we zien is dat burgers niet zonder meer de autoriteit van het RIVM aanvaarden. En ook niet de autoriteit van de minister. Nee, de meeste burgers die zeggen, dat is een heel goed begin, maar nu wil ik zelf nog wel eens verder gaan onderzoeken. Dat wil zeggen, mensen willen zichzelf een oordeel vormen over wat verstandig is en niet. En als u mij dan in mijn hart kijkt, denk ik, nou hoera, dat is toch mooi. En als u dat onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau leest, dan kunt u zien, dat is echt reden om vrolijk van te worden. Wat bederft nou het vertrouwen van mensen? Wat bederft dat vertrouwen? Wat zijn de factoren? Er zijn er twee die eruit springen volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau. Het eerste is politieke belangen. Dus op het moment dat men het gevoel heeft, hier wordt iets gezegd, omdat het een bepaald politiek belang is, weg. Vertrouwen is weg. En het tweede is commerciële belangen. Op het moment dat men het gevoel heeft van hier wordt iets bijvoorbeeld rondom vaccinatie gezegd, wat belang in het marktbelang is van een bepaalde partij, het houdt in één keer op. En daar kan ik me ook heel goed iets bij voorstellen. Dus dat zijn hele belangrijke indicatoren. En dat is voor politici denk ik ook heel erg belangrijk in hun functioneren, dat ze zich moeten realiseren dat wanneer ze echt politieke belangen leidinggevend laten zijn in hun opstelling, dat die burger daar met heel veel argwaan naar kijkt en denkt van, nou, waar is die nou eigenlijk mee bezig? In het verlengde hiervan noem ik een andere factor die natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Dat is het functioneren van de media, de beeldvorming in de media, waarbij ik ook weer die informatielussen noem, hè, want dat hypen en aanjagen. En in de media zien we natuurlijk ook het probleem, goed nieuws is geen nieuws. Dat merk ik ook als ombudsman, dat is heel erg vervelend. Op een gegeven ogenblik heb ik heel goed nieuws. Dan zet ik dat in een prachtig persbericht en met een klaroenstoot erbij. Het zal u niet bereiken. Het dringt gewoon niet door in de media. Je moet echt hele slimme dingen bedenken om goed nieuws naar buiten te brengen. Dus dat is vervelend, dat als we het hebben over het functioneren van de overheid, van Europa, van noem maar op, eigenlijk is het zo dat in de media een voortdurende stroom van negatief nieuws wordt gecreëerd, omdat ja, positief nieuws is gewoon geen nieuws. Een andere vraag die in dit verband ook heel erg belangrijk is, en is welk beeld heeft die overheid nu van burgers? En een van mijn beleidsmedewerkers die heeft op dat punt onderzoek gedaan, die heeft ook gewoon at random vragenlijsten bij verschillende overheden uitgezet onder ambtenaren van hoe kijkt u nou aan tegen burgers? En dat valt op een aantal punten toch wel tegen. Hè? Je zou hopen dat ambtenaren in ieder geval ja, heel positief zijn over burgers, want ja, ik bedoel, daarvoor werken ze toch uiteindelijk, maar dat valt best wel tegen. Dus de negatieve beelden die zijn toch redelijk vaak aanwezig. Veel kritiek op omgangsvormen. Hè, dus die burger stelt zich onbehouden op, stelt zich lelijk op. Dat ken ik uit heel veel zaken. Wij doen politiezaken, die zijn vaak natuurlijk ook leuk. Er zit een leuk verhaal bij. Bekeuringssituatie loopt uit de hand. Dat is toch altijd iets waar je ook met... aan de ene kant kan het tragisch zijn, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook altijd wel dat je denkt van, goh, wat gebeurt hier nou toch eigenlijk? Als je politieagenten spreekt, dan komt er stevast hetzelfde verhaal uit. Namelijk, als wij ons redelijk opstellen, stellen burgers zich ook redelijk op. Tuurlijk, alcohol en drugs is een probleem. Hè? Cocaïne, dat brengt mensen tot dwaze daden. Alcohol ontremt op een manier. Maar afgezien van dat soort verstorende factoren, als wij ons redelijk opstellen. En dat is denk ik heel essentieel in de verhouding tussen overheid en burger als het gaat om de ambtenaren. Uitgangspunt moet zijn, wij moeten ons redelijk opstellen. Dan komt het wel in orde. Een ander punt wat erg negatief gewaardeerd wordt is van, lossen burgers hun eigen problemen op of kijken ze naar de overheid? De burgers verwachten veel van de overheid, wordt vaak gezegd natuurlijk. Dan moeten we natuurlijk ook wel kijken naar wat de politiek doet. Want de politiek die wekt de indruk dat eigenlijk wel alles opgelost wordt door de politiek. De politiek eigent zich heel makkelijk heel veel onderwerpen aan. En zo dan. Dus dat is een probleem. Je ziet dat er veel negatieve beelden zijn over de burger. En op een aantal punten zal dat misschien wel een beetje kloppen. Maar wat ik wel vaststel is dat het opbouwen van een constructieve verhouding toch onder druk komt te staan wanneer die negatieve beelden zo'n belangrijke rol spelen. Dus ik vind dat op dat niveau, zowel bij politici als bestuurders als bij ambtenaren, echt nagedacht moet worden over van wat is nou eigenlijk onze houding ten aanzien van burgers. Als we kijken naar de vertaling in overheidsbeleid, wat zijn nou de leidmotieven voor het overheidsbeleid, dan kunnen we vaststellen dat overheidsbeleid voor een belangrijk deel gebaseerd is op de uitgangspunten van Hobbes, van Adam Smith en van Darwin. De ratio domineert, de mens is een calculerende burger, de rational choice theory is natuurlijk overheersend, zeker in het economische, maar ook in het juridische. We zien in het juridische model dat sancties, repressie en dergelijke, dat en in deze tijd steeds meer natuurlijk. Hè. We zien dat repressie eigenlijk uitgangspunt is van de enige manier waarop we in deze samenleving de dingen goed kunnen laten lopen, is er moeten flinke sancties zijn. En het zou interessant zijn om te kijken in de komende jaren wat voor wetgeving hier allemaal in de Eerste Kamer terechtkomt, waar het gaat om sancties, sancties, sancties. Want die burger, dat is natuurlijk een wild beest en daar valt niets mee te beginnen. De vraag, is de burger een wild beest en daar valt niks mee te beginnen? Kun je aan juristen voorleggen, kun je aan economen voorleggen, maar ook bijvoorbeeld aan sociaal-psychologen, een andere discipline. En als we nou naar sociaal-psychologen gaan, dan komt er toch wel een heel ander verhaal tevoorschijn. Ik kan het u aanbevelen, professor Van der Bos, Universiteit Utrecht, die heeft voor het ministerie van BZK een essay geschreven met als titel Vertrouwen. En daar brengt hij eigenlijk al het empirisch onderzoek, en dat is echt indrukwekkend veel. Dat is niet een traktaatje, dat is niet een dissertatie, maar dat is een hele boekenkast vol Vertrouwen, professor Van der Bos. BZK, als u dat op Google invult, dan bent u er al. Tenzij het certificaat niet klopt, hè, dan weet u niet of dat nog wel het echte verhaal van meneer Bos is. Maar goed, dat laat ik mij even aan u over om dat te beproeven. Maar professor Van der Bos heeft dat allemaal bij elkaar gebracht. En dan komen er een aantal toch wel heel belangrijke bevindingen uit. In eerste plaats, de mens is helemaal niet calculerend. Het overgrote deel van de mens is coöperatief, is op zoek naar informatie en wil graag in een positieve relatie staan. Tot een veel kleiner deel van de mensen is individualistisch. Die haalt de dingen wat makkelijker naar zich toe, maar het is ook nog wel een burger die deugt. Ik bedoel, er is niks mis met mensen die zich individualistisch opstellen. Mensen die echt competitief, egoïstisch zijn, dan zit je in minder dan 10%. Dan zit je in enkele procenten van de samenleving, stelt zich negatief op. Nou, daar valt toch op te bouwen. En dan zou je dus zeggen dat moet leiden tot een mensbeeld, dat je zegt van nou, met die burger kan ik wel wat. En de belangrijke vraag is natuurlijk ook, hoe stimuleer je coöperatie van mensen? Hoe kun je mensen zover krijgen dat ze zeggen, nou, ik stel me positief op en ik doe mee, ik ga deze relatie aan. Mijn stelling luidt dat ons politieke wetgevingsmodel. Het model waarin de Tweede Kamer en dan de Eerste Kamer beslist en de regering een handtekening zet, dat die meerderheidsbesluitvorming in dat politieke systeem, dat niet meer voldoende is om een verbinding te leggen met de samenleving. Onze representatieve democratie, die moet aangevuld worden met andere vormen, en in dat verband predik ik ook als ombudsman het hele grote belang van participatie. En dat beschouw ik als een verzameling voor heel, heel veel verschillende vormen van betrokkenheid organiseren. En ik zou die stelling nog iets preciezer willen formuleren, namelijk die representatieve democratie voldoet niet meer als vertrouwensmodel. En dat is in feite het probleem waar we op dit moment mee zitten, en dat we moeten nadenken over hoe kunnen we dat vertrouwensmodel tussen overheid en burger verder uitbouwen. In dat verband stel ik, en die vraag formuleer ik dan maar even in het Engels, de vraag: why do people obey the law? Als in de Tweede Kamer, als in de Eerste Kamer een wet wordt aangenomen, wat leidt er dan toe dat burgers en masse zeggen: tuurlijk, wij volgen die wet? Dit was de titel van een heel beroemd boek van een sociaal psycholoog, meneer Tyler, in de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk ook een beetje de grondlegger. Lind en Tyler, dat zijn de grondleggers van dit soort theorieën. En dan kom je natuurlijk uit bij de vraag: is er een externe of een intrinsieke motivatie voor mensen om de wet te volgen? En dan komen we ook uit bij het onderwerp repressie bijvoorbeeld, sancties enzovoort. En natuurlijk, sancties zijn belangrijk en repressie is op een gegeven moment ook heel erg belangrijk. Daar zal ik niet op afdingen. Maar als je vraagt aan deskundigen wat beweegt mensen, dan zijn het natuurlijk niet de sancties. Dan is het gewoon dat men vindt dat wat in die wetgeving staat, dat gewoon heel zinnig is en dat men daaraan meedoet. En dat is dus, denk ik, ook de belangrijkste drijfveer. Dat zou eigenlijk de rode draad moeten zijn in het hele democratisch gebeuren. Dat mensen geloven dat wat er beslist wordt, dat ook goed is. Maar daar willen ze dan ook wel bij betrokken zijn. Want dat is natuurlijk de kern van de zaak en dat is ook de kern van dat onderzoek. Dat mensen op een faire manier in verbinding willen staan tot dat wat allemaal tot stand wordt gebracht. En als dat dan gebeurt, dan stellen ze zich ook positief op. En als je de vraag stelt hoeveel mensen deugen niet en zijn tegen de wet. Dat heb ik aan het WODC gevraagd, dat was ook leuk. Zeiden ze, oh, tussen de 18 en de 80, ik zei ja. En daar gaat het dus om in aanraking komen met justitie enzovoort. En als je dan vraagt, wat voor een aantallen moet ik dan denken? Dan kom je uit op een percentage van 1,34%. 1,34%. Het antwoord stel ik soms in dit soort gelegenheden. En dat verschilt heel erg in wat voor gezelschap ik ben, wat voor een percentage ik te horen krijg. Soms is dat heel hoog. En dat is ook juist precies de waarnemer. De waarnemer of die in staat is. Maar je kunt het gewoon meten. WODC weet dat heel exact. Als ik nou kijk als ombudsman naar waar het in dat vertrouwen tussen overheid en burger misgaat, dan luidt mijn stelling dat het tussen overheid en burger niet misgaat omdat de burger vindt dat die overheid tegen zijn belangen ingaat. Of dat de verkeerde gedachten ten grondslag liggen aan het beleid en dat ze daarom maar tegen moeten zijn. Het is niet zo. Natuurlijk, in het politieke proces hoort dat erbij, in de discussies hoort het erbij. Maar als ik kijk in mijn werk als ombudsman, dan zie ik dat mensen zich verbonden voelen met de gemeenschap, maar dat waar het misgaat, zit in dat mensen zich onjuist behandeld voelen, in de concrete bejegening het gevoel hebben van hé, ik tel niet mee, dat niet zorgvuldig omgegaan wordt met hun belangen. Omdat ze niet gehoord zijn, niet serieus genomen, of bijvoorbeeld dat ze geen excuses krijgen. Wat ook iets heel essentieels kan zijn, dat op een gegeven moment wordt gezegd, ja, dit was ja, een fout, ik heb hier een fout gemaakt en die trek ik mij aan. En als je dan in de peilingen kijkt rondom het thema vertrouwen, dan zie je ook dat tevoorschijn komt de opmerking van, ze doen maar. Zij letten niet op onze belangen. En dan krijg je dus ook een wij-zij wat zich ontwikkelt, wat onnodig in tegenstellingen geformuleerd wordt. En je kunt ook zeggen dat het vertrouwen heeft iets heel persoonlijks. Het raakt mensen heel persoonlijk. U zult het in uw eigen leven ook herkennen. Dat er momenten zijn dat je echt ook emotioneel betrokken raakt. Maar dat het vooral ook de ethische component is. En dat is ook kenmerkend voor het werk van de ombudsman. De ombudsman past geen rechtsnormen toe. Ik ben geen rechter. Ik geef geen rechterlijke oordelen. Rechtmatigheid is niet iets wat ik centraal stel in mijn beoordeling. Maar het gaat met name om de vraag: wat kunnen overheid en burger in redelijkheid van elkaar verwachten? En die vraag, wat kun je in redelijkheid over en weer van elkaar verwachten? Dat is een vraag die meer in verbinding staat met ethiek. Natuurlijk is dat vaak ook wel vertaald in rechtsnormen. Maar de kern van de zaak is toch dat je iedere keer weer die weg terug weet te vinden naar de ethische vraag, de behoorlijkheidsvragen die eronder liggen. Laten we maar eens even terugkeren naar die zaak van de ouders van Jelmer, dat jongetje wat ernstig gehandicapt is geraakt. Die ouders, die zitten niet met, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk, maar voor die ouders, en ze zijn bij ons geweest en ze hebben ook aangegeven wat ze willen. We hebben dus de vraag gesteld, wat wilt u nou? En dan zeggen ze, wat wij graag willen is dat er duidelijkheid is over wat er gebeurd is en dat daar niet meer over gediscussieerd wordt. Want die hele gang van aankloppen bij een arts, aankloppen bij een ziekenhuis, eromheen, IGZ, eerste rapport, tweede rapport enzovoort, dat is slopend voor het vertrouwen van deze mensen. Daar gaat het uiteindelijk om. Gewoon het vertrouwen dat ze zeggen, ja. En op het moment dat je dat hebt, dan kun je zeggen, nou, nu kan ik het in plaats, ik kan dit afsluiten. Dat is wat er uiteindelijk om gaat. Niet de feiten veranderen. Nee, het gaat gewoon om het afsluiten. En dat vind ik. Onzekerheid is rampzalig. Dat is micro. Ik noem het toch ook weer even macro. De euro. Hè? Als we even terugkijken naar de besluitvorming rondom de euro. Nou, het is nog niet eens afgelopen. Maar ik durf te wedden. Ik weet niet hoeveel euro ik erop zet. Maar ik ben niet zo financieel gesteld. Dus moet u mij als ideeel beschouwen. Maar ik durf te wedden dat over 10 jaar, over 20 jaar, als we terug gaan kijken naar deze periode, de kern van de zaak natuurlijk is geweest de onzekerheid die in stand is gelaten. Dat men niet die onzekerheid heeft weten aan te pakken, dat dat nou juist het meest funeste was. En dat dat eigenlijk ook weer zo'n spiraal is die enorm naar beneden gaat, die helemaal niet nodig zou zijn. Als ik nu tot een afronding kom, dan kom ik uit bij het volgende. Het is heel essentieel dat je mensen op een positieve manier bejegent. En dan stellen ze zich ook positief op. Zo niet, dan krijg je dat er tegenkantingen komen. Wij zij denken, juridisering vaak ook. Om een voorbeeld te noemen hiervan. Ik vind het zelf een schitterend voorbeeld dat de politie onderzoek heeft gedaan naar de vraag of burgers tevreden zijn over de politie in de situatie dat mensen een bekeuring krijgen. Dat is toch ook een mooi moment, hè? Je krijgt, je staat er. En dan komt er een enquêteur bij en die zegt, zo, u heeft net een bekeuring gekregen, bent u tevreden over de politie? En hoeveel procent van de mensen is dan tevreden over de politie? Het is ook een soort veiling van de moraliteit van Nederland, hè? Roept u maar, u hoeft niet te roepen, hoor. Maar meer dan 75% van de Nederlandse burgers is tevreden over de politie als ze een bekeuring krijgen. En als je dan aan een burger vraagt, en waarom bent u dan niet tevreden? Dan zeggen ze, was ik maar met respect behandeld. En er blijft natuurlijk een hele kleine categorie over die echt tegen is, vervelend is enzovoort. Dat en dit desnoods gewelddadig wordt. Maar het overgrote deel aanvaardt gewoon dat de politie doet wat hij doet. En mensen weten ook best wel dat ze op een gegeven moment een fout hebben gemaakt. Dus, en daarin zit iets wat heel essentieel is en wat ook voortkomt uit de sociale psychologie. Als je mensen op een faire manier behandelt. Als je de stappen zet van ze met vertrouwen behandelen, je hoort ze, je neemt ze serieus en ga zo maar door. Dan kun je ook verwachten dat die burger gewoon meedoet. Dan gehoorzaamt de burger de wet als vanzelf. Uit intrinsieke motivatie en niet omdat er repressie is. Dat betekent dat de confrontatie, als het gaat om vertrouwen, tussen burger en overheid, in dat ene moment, die agent, hoe die zich opstelt, is essentieel voor hoe die burger de democratische rechtsstaat zal ervaren. En ook bijvoorbeeld in de rechtszaal. Er wordt op dit moment enorm bezuinigd op rechtspraak en hoog griffierecht en zo. Maar laten we toch eens terugkeren naar het moment dat iemand bij de kantonrechter komt in verband met een of andere zaak. En daar dan het rechtsbedrijf ziet. Daar gebeurt het. Juist dat ene moment is dat iemand voor zijn leven de ervaring heeft, want zo vaak kom je niet natuurlijk bij de rechter, maar de ervaring heeft van, verdorie, daar zat toch iemand die, ja, die heeft recht gesproken. Dat is de rechtsstaat. Dat was ook Montesquieu. Nou was er in Utrecht, zijn er onderzoekers geweest die hebben dit onderzocht, hè, van hoe ervaren mensen nou rechtspraak? En dan kom je bijvoorbeeld uit bij de politierechter. Dat is iets een wat grotere broer van de kantonrechter. En die doet nogal forse zaken. Maar dat overgrote deel van de mensen zegt, hier herken ik helemaal geen rechtspraak in. Het is gewoon stempelwerk. Er zit een rechter en achter elkaar door de dossiers die voorgelegd worden door het Openbaar Ministerie, die worden door de rechter goedgekeurd. Dat is een heel zorgwekkend gegeven. Want wat is nou de democratische rechtsstaat? Zijn dat de wetboeken? Of zijn dat de ervaringen van mensen in concrete situaties? Dus daar moeten we op letten. Als wij gaan werken aan het versterken van vertrouwen, dan moeten we ons ook een beetje de ruimte geven om het maar eens uit te proberen. Ik heb heel veel contacten met overheden, heel veel gemeenten en andere overheden. En wat mij opvalt, dat is als het gaat om het verbinding leggen met burgers, er geweldig goede initiatieven zijn en dat het vaak ook werkt. Betrokken ambtenaren vinden het leuker. Het leidt aan alle kanten tot veel meer vrolijkheid als men op een constructieve manier met elkaar omgaat. Maar op het moment dat het gemanipuleerd is, op het moment dat die participatie niet serieus genomen wordt, dan wordt het ook een chagrijnige boel. En vaak heeft de burger al van tevoren afgehaakt omdat hij zegt, nou ja, ze doen maar. In dat kader leg ik u voor, iets wat ik hier niet verder zal uitwerken, maar wat wel essentieel is dat het bemiddelingsproces, het bij elkaar brengen van mensen en het op gang brengen van een zinvolle dialoog tussen die mensen, dat het meest fundamenteel is in onze samenleving en dat we dat moeten verbinden met onze politieke en ook bestuurlijk proces, dat zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Dat betekent ook, en dat staat weer in verbinding met mijn opmerking over de representatieve democratie, als je dat bemiddelingsproces daarbij betrekt, dan is het ook niet meer zo dat de politiek altijd beslissend is. In een aantal gevallen misschien wel, maar vaker zal het ook zijn dat de politiek meer moet faciliteren, het maatschappelijk proces moet faciliteren, in plaats van dat het erom gaat dat men beslist. En dat is een enorme puzzel om vanuit het traditionele representatieve model te komen tot een model waarbij je zoveel mogelijk burgers betrekt en daar iets constructiefs van maakt. Als we de belangen van burgers in dit type processen serieus nemen, dan betekent het niet dat die burger altijd zijn zin moet krijgen. En het opmerkelijke is, dat verwachten burgers ook helemaal niet. En nu komt er iets heel moois tevoorschijn, namelijk op het moment dat je mensen op een faire manier behandelt, in vaktermen heet dat dan procedurele rechtvaardigheid toepast, procedural justice realiseert, ook in de rechtspraak zit dat natuurlijk, die procedural justice, dan zie je dat bijdraagt tot legitimatie van wat er gebeurt en de aanvaarding van de uitkomst. En dat voorbeeld wat ik net gaf van die politieagent met die boete, dat vormt eigenlijk het mooiste voorbeeld ervan, namelijk ja, een agent die op een redelijke manier een boete uitschrijft, iemand serieus neemt, er is niks meer aan de hand. Dat wordt gewoon aanvaard, de boete wordt aanvaard en dat is prima. Niet vanwege de repressie, niet vanwege de sanctie. Mijn conclusie is dat het heel belangrijk is voor de overheid om iedere keer weer te kijken, hoe kan ik in concrete momenten, hoe kan ik als het gaat om belangrijke onderwerpen, die relatie met die burger in het goede spoor zetten, hoe kan ik de goede condities scheppen om met die burger een constructieve relatie aan te gaan. Participatie is daarbij belangrijk, dat bemiddelingsproces is daarbij heel erg belangrijk. Wat ik in dit verband als zorgpunt noem, is dat we bij de overheid steeds meer schaalvergroting ziet. Hè. Je ziet dat bureaucratieën, en dat bedoel ik niet op een negatieve manier, maar bureaucratie worden steeds groter, ICT-systemen worden steeds groter. En dan is natuurlijk de vraag, wat doet dat nou eigenlijk met die burger? En daar zitten dan wel degelijk grote problemen in. Dit kabinet heeft bijvoorbeeld ingezet op steeds meer digitale dienstverlening, omdat dat de kosten naar beneden brengt. Zeg ik, nou, dat is prima, moet u doen. Maar tegelijkertijd hou er oog voor dat als het misgaat, die burger ook weer gewoon normaal contact kan hebben. Ja, als de burger opgebeld wordt in een situatie van die kan leiden tot juridisering en je belt die burger op en je zegt, goh, u heeft een bezwaarschrift ingediend, wat is er aan de hand? Dan is de eerste reactie van die burger, goh, wat fijn dat u opbelt. Hè, en dan kan er ook een gesprek plaatsvinden en het blijkt uit onderzoek dat dan in 50-60% van de gevallen die hele procedure niet nodig is. Nou, dat zijn hele belangrijke winsten die wij kunnen halen. Kernvraag is, waarom gehoorzamen de mensen de wet? De mensen gehoorzamen de wet omdat ze deel zijn van deze samenleving. En op het moment dat je daar vorm aan weet te geven, dan komt het goed tussen overheid en burger. En de verhouding tussen overheid en burger kan veel en veel prettiger en vrolijker worden dan die tot nu toe is. Ik wens u veel inspiratie toe. Dank u.
Graag dank ik de heer Brenningmeijer voor zijn speech die tot nadenken aanzet. En mijn collega die links van mij zit, Arco Timmermans, die heeft volgens mij de afgelopen anderhalve dag heftig nagedacht over wat er allemaal in de zomerconferentie besproken en behandeld is. En als het goed is neemt hij ons nu mee met een reis, op een reis terug in de tijd en misschien ook een beetje de toekomst en zal een samenvatting geven van wat er besproken is.
U wilt naar de borrel en u denkt, daar heb je weer een spreker. Ten eerste wil ik u complimenteren, want u bent degene die, Kees Nachtegaal zei het net al, een reis terug in de tijd. U bent degene die, en vertel me niet dat het niet zo is, 2 weken geleden begon, toen de zomerconferentie begon, de opening, met spreker Piet Hein Donner, aan de zomerconferentie. We hebben 2 weken zomerconferentie gehad met verschillende activiteiten daarin. En met het oog op de tijd en omdat u daar allemaal bij was, zal ik u niet in detail vertellen wat er allemaal bij die verschillende activiteiten is gebeurd. Maar in plaats daarvan wil ik u mijn eigen reflectie, chambre de réflexion is de Eerste Kamer tenslotte, mijn korte reflectie geven op belangrijke rode draad tijdens de zomerconferentie. Mijn voorganger Alex Brenningmeijer heeft al gezegd dat vertrouwen daar de basis voor is. Vertrouwen, er zijn vele definities van, zijn natuurlijk het cement in een samenleving. Piet Hein Donner heeft gezegd dat vertrouwen zo'n moeilijk begrip is dat je er eigenlijk, zeker als politicus, niet heel makkelijk mee uit de voeten kunt. Want je merkt dat er iets aan de hand is als het vertrouwen talend is. Je kunt het heel moeilijk meten als het toeneemt, ook al zijn er nog zoveel pogingen om dat wel te meten. Maar in plaats van al die verschillende activiteiten te noemen en de details, die kunt u ook op onze website teruglezen, doe dat vooral. Wil ik u eerst 2 belangrijke ontwikkelingen schetsen, heel kort. En binnen die ontwikkelingen wil ik een aantal van de activiteiten dwars door de tijd heen in de 2 weken bij elkaar nog even de revue laten passeren om de essentie daarvan weer te geven. Wat daar de consequenties van zijn, de conclusies uit deze zomerconferentie. Ik kan u al verklappen dat de conclusie in ieder geval is, dit is een sluiting van de zomerconferentie, maar het is ook een opening van een nieuw academisch jaar. Dus wij hebben ook nog een heel jaar, in ieder geval het komende jaar, weer werk te verrichten als Montesquieu Instituut om de relatie tussen overheid en burgers en alle instituties die daar in de loop van de vele jaren, mooie uiteenzetting over de Eerste Kamer, vorm hebben gekregen in Nederland, maar vooral ook in Nederland in relatie tot Europa. Dus de conclusie is, we hebben nog heel veel werk te verrichten. Dat is omdat we het leuk vinden natuurlijk, heel belangrijk als je onderzoek doet, dat het leuk is. Maar we hebben daar ook wel een boodschap over te vertellen en dat zullen we dan volgend jaar, zullen we dat ook weer doen. Nu eerst nog even terug naar de afgelopen 2 weken. De 2 ontwikkelingen die ik schets zijn 2 tendensen. De eerste tendens die ik nog even wil noemen is die van een steeds verdere vervlechting van sferen in onze maatschappij, instituties in onze maatschappij met elkaar. We leven in een netwerksamenleving. De 3 verschillende machten die Montesquieu onderscheidde in zijn trias politica, de uitvoerende, de wetgevende en de rechtsprekende macht. We weten dat die zijn vervlochten. We leven in Nederland in een coalitiesysteem waarbij, ook al is het nu net even iets anders, in het algemeen een Kamermeerderheid een kabinet steunt. Tot nu toe komt het kabinet Rutte er nog redelijk vanaf in het eerste jaar. Dat geldt ook voor de Eerste Kamer, hebben we begrepen. Dat is een vervlechting die wij kennen. Maar er zijn boven die drie machten zijn er nog andere machten in een maatschappij waar we ook tijdens de zomerconferentie bij hebben stilgestaan. De vierde macht, u kent het woord, boek van Strens-Leroy. De vierde macht, de ambtelijke macht in Nederland, hoe ongrijpbaar die vaak ook is, is een heel belangrijke machtsfactor wanneer het gaat om vertrouwen, wanneer het gaat om ministers die al dan niet goed geïnformeerd zijn door hun ambtenaren. Gisteren hebben we kunnen lezen hoe lang het duurt voordat Kamervragen, het was een onderzoek over de Tweede Kamer, hoe lang Kamervragen worden beantwoord. U weet dat er ambtenaren worden aangenomen om nieuwe Kamervragen sommige partijen te kunnen beantwoorden. Het duurt iets te lang. Bij sommige Kamervragen zou je denken, nou, het is beter dat ze helemaal nooit beantwoord worden, maar dat is even een andere kwestie. Dat is een belangrijk aspect. De vierde macht informeert ministers. Ministers moeten kunnen vertrouwen op hun ambtenaren. In het algemeen zijn ambtenaren in Nederland redelijk loyaal aan hun ministers. Ook al hebben we geen politieke kabinet in Nederland. Maar er is nog een andere macht en dat is de vijfde macht. En om het nog ingewikkelder te maken, er zijn zelfs twee verschillende machten die wij de vijfde macht noemen. Er is er één, dat zijn de media, worden wel aangeduid als de vijfde macht. Verschillende activiteiten tijdens de zomerconferentie gingen over de relatie tussen de media, de politiek, het politiek-publicitaire complex, de verwevenheden. Gisteren in de NRC over die Kamervragen, de 1-2'tjes die Kamerleden met sommige journalisten spelen om meer aandacht voor hun vragen te krijgen. Los even van de strekking van die vragen. Daar zie je een heel mooi microvoorbeeld. Brenning Meijer had het net over microvoorbeelden van hoe dat spel werkt. Politiek-publicitaire complex. Maar er is ook nog een andere vijfde macht en die is wat minder bekend. Ook daar hebben we tijdens de zomerconferentie gistermiddag aandacht aan besteed. En dat is de rol van de wetenschap. Er zijn analyses die zeggen zelfs dat dat een schaduwmacht is. Adviescommissies in Nederland die worden benoemd om hete hangijzers uit de politiek weg te masseren en om ze te depolitiseren. Er is ook een iets optimistischer beeld van de vijfde macht, de wereld van de wetenschap, namelijk om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Dat is tenslotte wat we willen. Daarom vertrouwen we ook overheden. En een van de punten die we steeds weer horen in onderzoek over wat burgers in Nederland van de overheid vinden, ondanks uiteraard heel veel gevallen waarin het niet goed gaat, is dat het systeem wel redelijk vertrouwd wordt, maar dat de prestaties van politici vaak niet zo goed worden gewaardeerd. Dat heeft voor een deel te maken met kennis en informatie. Die verschillende machten, van de eerste tot de vijfde, en misschien zijn er zelfs nog wel meer machten te onderscheiden, die verschillende sferen zijn steeds meer met elkaar, en dat is mijn eerste punt, vervlochten geraakt. Waardoor het, en dat is mijn tweede constatering, het steeds moeilijker is geworden om duidelijke verantwoordingsstructuren te kunnen toepassen. Ministers in Nederland moeten zich verantwoorden wanneer ze beleid moeten uitleggen. Het komt regelmatig voor dat er kameronderzoek is en dan zijn ministers eigenlijk al vertrokken voordat er een kamerdebat plaatsvindt. Dat is bijvoorbeeld bij de Schipholbrand gebeurd. Maar de verantwoordingsstructuren in Nederland zijn moeilijker, moeizamer en misschien ook in een bepaald opzicht wel intransparanter geworden, ondanks alle pogingen tot informering van burgers in de afgelopen jaren. Dat zijn twee tendensen waarvan u misschien nu denkt, hij is nog zo jong en wat is die somber. Maar wat wij tijdens de zomerconferentie willen doen, en daarom heet onze conferentie niet alleen krakende pijlers, maar vooral ook bouwen aan vertrouwen, is goed bekijken waar nou de angel in die verschillende problemen van grensverkeer tussen de sferen van media en politiek, rechters en burgers, politici en rechters, burgers en ombudsman, wetenschappelijke instituten van politieke partijen en de vraag of zij hun partijorganisaties over Europa weten te inspireren. Daar hadden wij gisteren een sessie over en die sessie was niet openbaar. Het was interessant om te horen dat de eerste reactie toen de directeuren van de wetenschappelijke instituten van de partijen spreektijd kregen, was de reactie van een paar: wij voelen ons hier de maat genomen door het Montesquieu-instituut, want wij moeten uitleggen waarom wij en hoe wij onze partij inspireren over Europa. vonden wij een leuke reactie. Er kwamen vervolgens ook hele interessante vragen over. Die twee tendensen van vervlechting van werelden die de maatschappij en netwerkorganisaties steeds complexer hebben gemaakt en tegelijkertijd een deel van hetzelfde verschijnsel, het moeizamer, moeilijker worden van verantwoording, die stonden centraal in de verschillende activiteiten tijdens de zomerconferentie. Zoals gezegd, ik wil u niet al de verschillende activiteiten in detail nog een keertje met u delen, maar ik wil wel een aantal punten daaruit halen. En belangrijk punt bijvoorbeeld is geweest de vraag, waar ook veel animo over was, de vraag naar het populisme in de Nederlandse politiek, in het parlement. Hoe moet je populisme eigenlijk zien? Is dat nou een ideologie of is dat een verschijnsel dat meer te maken heeft met opportunisme en strategie? Kun je een populistische partij zien als een parasiet die zich op een onaangename manier hecht aan andere partijen, aan kiezers? Of is het misschien iets wat een alarmerende en alertmakende functie kan vervullen in ons politieke systeem? Daar waren de meningen verdeeld over. Dat is ook goed, want het is ook niet zo makkelijk om daar een eensluidend oordeel op dit moment in de tijd over te geven. Populisme in parlement en politiek. Andere vraag, wat ook naar voren kwam in verschillende activiteiten, over de relatie tussen rechters en burgers of het draagvlak voor de rechtsstaat. En ook nog wel in andere activiteiten, bijvoorbeeld de film Inside Job. Zijn wij in Nederland eigenlijk niet gewoon te verwend? Hebben we niet te veel de neiging om te mopperen? We hoorden het net, in vergelijking tot Denemarken klagen we veel over de overheid. Het lijkt wel een volkscultus geworden om heel veel te mopperen. Ik ben trouwens benieuwd dat onderzoek wat u heeft gedaan naar de tevredenheid over bekeuringen, of dat ook bij parkeerwachters zo is. Ik krijg bij mij in de straat vaak de indruk dat die mensen het liefste als het donker is de auto's komen controleren, omdat ze anders hun leven niet veilig zijn. Maar misschien is dat een niet representatieve steekproef in de wijk waar ik woon. Dat zou natuurlijk kunnen. Verschillende sferen waarin vertrouwen ter discussie staat. Verantwoordingsproblematiek. Hoe gaan we daar in Nederland op in? Hoe kunnen we dat verbeteren? Ondanks de pogingen tot transparantie. Transparantie is natuurlijk niet alleen websites maken en informatie geven. We moeten het, en dat is ook uit de speech van mijn voorganger gebleken, ook vaak op het microniveau kunnen waarmaken. Heel belangrijke uitdaging. En dan krijg je het verschijnsel van de uitvergroting wanneer zaken niet goed gaan. Want de kwestie die u als voorbeeld aangaf is natuurlijk ook een kwestie geweest. U gaf het al aan, een programma. Dat leidt natuurlijk tot meer aandacht en dramatisering. En daarmee spreek ik geen oordeel uit over het belang van de zaak. Maar het leidt wel tot beeldvorming. En we hebben in Nederland een beeldcultuur. Dat is ook zichtbaar in de media, waarbij de relatie tussen burgers en overheid onder druk staat vanwege betrouwbaarheid van digitale systemen. Cyberarmies die uit verre landen onze privacy kunnen doorbreken. Allemaal risico's voor de overheid waar dan vervolgens, always one disaster behind, weer remedies voor moeten worden gevonden. Tot slot, want ik had me voorgenomen om niet langer dan tot 4:45 te spreken. Ik heb nog een paar mensen te bedanken namelijk. Tot slot wil ik u terugnemen naar een misschien wel het fundamenteelste thema wat er speelt. En dat is de relatie die de overheid op macroniveau, ik stap even naar het macroniveau, heeft ten aanzien van de samenleving. De film vorige week als onderdeel van de zomerconferentie The Inside Job liet zien hoe de verwikkelingen in de Verenigde Staten rond de beloningsstructuren voor de CEO's van grote financiële ondernemingen, hoe die hebben geleid tot eerst een economische crisis en vervolgens, we kennen het verhaal, ook tot grote schuldenproblematiek en de eurocrisis die we momenteel in Europa hebben. Een van de opmerkingen in de discussie na afloop van die film was, op macroniveau zijn we niet te veel hebzuchtig geworden. En dan is de vervolgvraag, en die vraag stel ik ook met het oog op Europa, hebben we dan niet een overheid nodig die ons daartegen beschermt? Is dat misschien dan een paternalistische visie op de overheid? Kunnen burgers niet beter zelf beslissen of ze dat risico willen nemen of niet? Maar dan stap ik met nadruk even naar het niveau van de Europese Unie. Vorige week, 2 weken geleden inmiddels, tijdens de eerste speech van Piet Hein Donner, gaf de minister aan, minister van Binnenlandse Zaken, dat we in Nederland misschien wel een te ver uitgedijde overheid hebben met veel te veel verzorgingsarrangementen waardoor de burger passief is geworden. Op zich natuurlijk voldoende stof voor onderzoek en reflectie. Maar ik wil het even over een ander punt hebben, namelijk de constatering ook in dezelfde speech dat we in Europa eigenlijk vooral terug moeten naar een veel sterkere arm van naleving van regels. Het beeld van de overheid als handhaver van regels die er zijn. Daar heb ik een vraag bij. Want de vraag, en dat is meteen ook een onderzoeksthema, denk ik, voor het komend jaar, niet alleen voor het Montesquieu Instituut, maar ook voor ons allemaal, een vraag ook voor reflectie is, wat voor model in de relatie tussen lidstaten en Europa zouden we dan eigenlijk willen? Willen wij naar een centralistischer bestuur om te zorgen dat lidstaten zich houden aan hun afspraken over begrotingen? Of zijn we daar eigenlijk al te laat mee en moet Griekenland uit de euro worden gezet? Het is niet ondenkbeeldig dat dat gaat gebeuren binnenkort. Maar wat voor prijs willen we dan betalen voor die sterkere greep van bijvoorbeeld de Europese Commissie? Vandaag belangrijk onderwerp in Duitsland, waar het Constitutioneel Hof Karlsruhe uitspraak over heeft gedaan. Hoeveel, daar komt het woord, soevereiniteit, willen de Duitsers afstaan aan zo'n sterke arm uit Brussel? Maar er is nog een ander element in die discussie en dat zit ook een beetje verweven in de Duitse opstelling waar het parlement veel meer invloed heeft gekregen en ook heeft genomen. En dat is in Nederland is dat ook het geval geweest, zowel in de Eerste als de Tweede Kamer. En die vraag is, hoeveel democratie willen we eigenlijk in Europa tegelijkertijd met meer slagvaardig Europees bestuur bij zulke grote vitale kwesties als onze economische en monetaire stabiliteit? Ik heb daar geen antwoord op. En dat lijkt me ook een belangrijk thema voor het komende jaar. Niet het enige thema, maar een heel belangrijk thema. Ik hoop dat we dat volgend jaar in onze zomerconferentie in verschillende vormen. Ik kan u noemen dat rond Europa wij niet alleen een film Inside Job met een moraal voor Europa hebben gehad, maar ook een heel ander onderwerp. Ben Knapen, de staatssecretaris voor Europese Zaken, die op VMBO-school met leerlingen in gesprek is geweest over de vraag wat zij van Europa denken. En daar raken twee werelden van het Montesquieu-instituut, en dat is ook mijn laatste punt, elkaar op een hele mooie manier. Namelijk de wereld van het vergaren en het etaleren van onze kennis, maar ook de so-what-vraag daarachter. Welke maatschappelijke consequenties heeft die kennis voor burgers in Nederland? Welke rol kunnen wij als Montesquieu-instituut daarin spelen? Deze zomerconferentie, dat hoop ik, is een voorbeeld van een rol naar een breder publiek toe. Dat is een hele belangrijke missie. Die rol die zouden wij nooit kunnen spelen, en daar wil ik overstappen op het bedanken van een aantal mensen, die rol zouden wij nooit kunnen spelen zonder de hulp van mensen die dat hebben helpen organiseren in de afgelopen twee weken. Niet alleen om uit te denken waar wij onze activiteiten over zouden kunnen hebben, maar ook om te zorgen dat alles heel netjes goed verzorgd is, dat de sprekers op tijd werden opgevangen. Daarom wil ik ook bedanken, en ik dank geen leidinggevende, ik dank alleen de mensen die op dit moment die daar hard aan gewerkt hebben. Dank Gerdien, Nicole, dank je Anita, Sandra, Rea en Frederik. En dan kom ik bij het laatste punt. Het is net iets over 16:45, dus tijd voor de borrel. Ik wilde ook graag vandaag, het sluitstuk in feite van de zomerconferentie, de twee sprekers bedanken. Geert-Jan Hamilton en Alex Brenninkmeijer. En ik heb jullie iets uit te reiken, als ik het goed heb begrepen. Dat zijn twee, het is één cadeau per persoon, maar het zijn er dan opgeteld twee. En ik hoop dat dat cadeau over krakende pijlers sprekend, jullie boekenkast niet al te ver laat doorbuigen dat de plank kraakt. Daarmee heb ik al een klein tipje van de sluier opgelicht over wat het zal zijn. De boeken die liggen, dacht ik, onder handbereik voor mij inmiddels of liggen ze daar nog verstopt? Oké, ik loop naar voren. Vanaf de microfoon wil ik u hartelijk bedanken tot op het laatste bittere einde vandaag voor de borrel, voor uw belangstelling. De borrel, er is zo meteen een borrel beneden in de noemzaal. We hopen dat u daar allemaal blijft, zodat u met ons het glas kan heffen. Ik loop nu naar voren om de sprekers te bedanken. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.